Goedemorgen luisteraars, het is 10:00.
Een goedemorgen luisteraars op deze winterse, zonnige januari zondag. Doorheen de berijmde velden zijn we naar hier gekomen met de bevroren plassen die een winters vermoeden wekken. Zijn we naar hier gekomen naar Maldegem Centrum. Wij bevinden ons op dit ogenblik op de top van de building hier in Maldegem. Want daar situeert zich nog altijd Familie Radio Maldegem. En net zoals altijd krijg je op zondag voormiddag tussen 10 en 11 het actualiteit in magazine Satelliet aangeboden. Met de groeten van Jan van der Werf, die is er vandaag niet bij. Die kan luisteren vanuit zijn bed of van aan de ontbijttafel. Wij staan paraat vandaag. Wij praten straks met twee gasten, met Daisy de Bonte en Maripool van Landuit. Die mensen die zijn zowat het gezicht, of een deel daarvan toch, van een buurtwerkingscomité, een buurtcomité en een sociaal comité. Wat dat allemaal inhoudt, dat vertellen wij strakjes wel. We hadden die mensen vorig jaar ook al eens te gast en we vonden het wel interessant om zo na een klein jaar eens te kijken hoe ver het staat met hun organisatie, wat hun werkdoelen zijn en hoe het er kortom meegaat. Dat is voor straks. We hebben natuurlijk ook nog een pak informatie voor jullie. Dat is wat gemeentelijk nieuws, misschien ook enkele berichten en ook die zaken geven wij even. Maar we starten vandaag met een brokje muziek. We gaan eens luisteren naar dat plaatje dat het tegenwoordig zo goed doet in de hitlijsten, de Love Song. De formatie Extreme en de Love Song. 9:45 vooraleer met onze gasten kennis te maken, toch nog enkele berichten vanwege de gemeente. Vanwege het gemeentebestuur, maar dan toch in melding van een bericht, een mededeling van de VMW. Dat is de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. En die VMW laat weten dat haar tarieven worden aangepast. De jaarlijkse vaste vergoeding bedraagt 1340 frank. Dat betekent een vermindering met 100 frank. Verder wordt er per 1 augustus aanstaande een algemene tariefstijging doorgevoerd van 1 frank per kubieke meter. Het nieuwe verbruikstarief wordt dan tot 31 juli 1999 of vanaf 1 augustus 1999. We gaan even zeggen hoe het was tot of hoe het zal zijn tot 31 juli en hoe het wordt vanaf 1 augustus. Het is een beetje zoekwerk hier om het allemaal heel goed te kunnen opmaken uit de tekst. Tot 15 kubieke meter per gedomicileerd persoon per jaar was het 0 frank, dus die eerste 15 kubieke meter, die waren gratis, dat blijft zo. Tot 1000 kubieke meter, 57 frank per meter, per kubieke meter, dat wordt 58. Van 1001 tot 5000 kubieke meter waterafname, was dat, of is dat nog tot 31 juli 45 frank, dat wordt er 46. En boven de 5000 kubieke meter afname was het 42 en wordt het 43. Dus in alle categorieën is er een frankstijging, behalve dan die eerste 15 kubieke meter per gedomicileerd persoon per jaar. Alle bedragen zijn exclusief 6% BTW. Wat hadden we dan nog? Dat de kerstbomen konden verbrand worden, maar dat is gepasseerd. Dat was gisterenavond, of gisteren in de vooravond en ook hele dag eigenlijk. Of nee, de verbranding niet, de container, zo is het. Er werd een container geplaatst gisteren op de markt en daar kon dan die kerstboom in gedeponeerd worden. Die verbranding, dat zal niet voor nu zijn, of niet voor hier. Dan kan ik ook nog zeggen dat de rioleringswerken langs Geen de Oude Gentweg, tussen het kruispunt van de mevrouw Koermanslaan en de koningin Fabiola-laan, dat die in uitvoering gaan tijdens de tweede week van januari. De rioleringswerken langs Geen de Gentse Steenweg vanaf waterloop 4.16 tot aan de spoorweg, dat is fase 3, die zullen eveneens in uitvoering gaan tijdens de tweede week van januari. En dan herhaal ik ook nog even onze evaluatie van de alcoholcontroles, voor de mensen die het vorige week misschien niet hebben gehoord. In de nacht van 12 op 13 december werden alcoholcontroles georganiseerd in heel de provincie Oost-Vlaanderen. En ook op het grondgebied van Maldegem werd daar intensief aan meegewerkt aan die actie. Er werden in totaal meer dan 200 effectieven ingezet. Dat betekent mensen van gemeentepolitie en rijkswacht. En dat over het grondgebied van de provincie. Wat de resultaten nu betreft. Er werden in de hele provincie Oost-Vlaanderen 5.355 wagens gecontroleerd. Er werden 2.438 ademtesten afgenomen en bij 107 bestuurders werd een alcoholgehalte vastgesteld dat hoger was dan het toegelatene. Dit betekent 4,3%, hetgeen een halvering betekent van de resultaten van de andere weekendnachten. In Maldegem zelf werden 320 voertuigen gecontroleerd. 139 bestuurders legden een ademtest af. Dan waren er enkele personen positief, namelijk 1 bestuurder tussen 18 en 24, 1 tussen 25 en 34 en 3 ouder dan 35 jaar. Dat betekent in totaal 5 mensen hier op het grondgebied van Maldegem die positief aantekenden. En straks, luisteraars, naar het einde van het programma toe, dan heb ik nog enkele berichtjes. We gaan nu even tijd maken voor een blokje muziek. Nostalgische muziek van vroeger, van Edith Piaf, Non, je ne regrette rien. En daarna stel ik mijn 2 gasten voor vandaag aan u voor. En met onze excuses voor de gapering, zo zie je maar dat ook een cd-toestel niet geheel vrij is van een eventuele kleine storing. We hebben Edith Piaf gehoord, nergens spijt van, en dat is waarschijnlijk ook wel zo, met mijn 2 gasten voor vandaag. Te zien aan de activiteiten die zij ontplooien, dan moeten zij er toch wel met heel veel moed en met heel veel idealisme tegenaan gaan, dag na dag. We praten met Daisy de Bonte en met Maripol van Landuits van het Veldstraat Buurtcomité, een vlag die heel wat ladingen dekt. Dat gaan we straks van de mensen zelf even verduidelijk krijgen. Dan is er nog iemand, namelijk Yvette Klaes. Dat maakt het trio volledig, maar Yvette die is er vandaag niet bij. Dames, vorig jaar waren jullie hier ook al eens. Dat was ongeveer in maart van vorig jaar, om jullie organisatie voor te stellen. We zijn nu bijna een jaar verder. Misschien is het toch wel goed om het geheel eens opnieuw heel kort voor te stellen aan de luisteraars die er vorig jaar misschien niet bij waren. Of die jullie vanuit de verslagen en de artikels uit de krant misschien nog niet zo goed zouden kennen. Op de hoofding van jullie briefpapier lees ik hier Veldstraat Buurtcomité. Zo is het eigenlijk allemaal begonnen, nietwaar, Daisy?
Ja, Veldstraat Buurtcomité heb ik samen met Yvette 5 jaren geleden opgericht. We hadden de intentie voor samenkomsten te organiseren voor de buurt. En Yvette en ik hebben dat 3 lang ook gedaan. Maar dan kregen we de behoefte om de sociale ladder verder op te klimmen. En na beraadslaging hebben we een nevencomité opgericht.
Dus als ik het goed begrijp, is dat Veldstraat Buurtcomité heel wat meer dan een comité dat zich alleen maar toespitst op de Veldstraat zelf in Maldegem. Trouwens, de straat in Maldegem, voor mensen die dat niet zo goed kunnen situeren.
Het buurtcomité zelf, dat is voor de straat.
Dat is voor de buurt, ja. En wanneer ben je daarmee begonnen met dat buurtcomité?
Dat was 5 geleden.
En vanuit welke overweging? Hoe begin je daaraan? Hoe komt zoiets in je gedachten op om met zoiets te starten? Want ja, in principe zou elke straat in Maldegem zoiets kunnen uit de grond stampen.
Ja. Ik woon al vrijwel gans mijn leven in de Veldstraat. En vroeger, de mensen hadden veel meer contact samen. De kinderen speelden samen in de straat. En hoe ouder je wordt, hoe meer je ziet dan de mensen voor de tv hangen en geen contact meer met elkaar hebben. En dat vonden wij natuurlijk jammer. We wilden dat trachten een beetje terug op te bouwen.
En hoe doe je dat dan?
Met de bijeenkomsten en de mensen gezellig te maken. Dat ze zouden spreken tegen elkaar. En een keer, een goed gesprek doet ook al veel. Want als je zelfs voor de tv zit, weet je niet dat het met je gebuur gaat. En daardoor zijn we dan een keer begonnen met een paaseieraping. En dan een barbecue met kinderspelen, voor dan de kinderen ook. Moeders spreken automatisch tegen elkaar als de kinderen erbij zijn. Zo gaat dat. En s'avonds dan kunnen ze een keer dansen. En dan onlangs in december, 19 december, was onze kerstgrappening. En die was heel gezellig. Er waren maar enkele plaatjes over in de kelder. Wij mogen steeds de kelder van meneer en mevrouw van Landschot gebruiken. Dat is fantastisch van die mensen. Een hele straat in huis, dat is niet niets. Komt er natuurlijk veel bij te kijken. En als we zo'n dingen, als we dan achteraf bekijken, dan zeggen we, het was fantastisch, we doen verder.
Het is dus wel iets anders, als ik het goed hoor, als een kermiscomité.
Ja,
het is niet
ja,
echt een kermis, want die bestaat ook in de wijk.
Hè? Ja, ja. Op Vosno Kermis zei je, dat is een heel goed kermiscomité. Maar nee, wij zijn geen kermiscomité. Mm-hmm. Daar hebben we altijd bewust naartoe gestreefd. En ja, dat blijven we ook doen.
Ja. Nu, daar is het dan duidelijk niet bij gebleven, bij dat Veldstaatse buurtcomité. Je hebt de horizon een beetje verruimd.
Ja.
En eigenlijk meer in de richting van sociaal hulpverleningswerk.
Ja.
Van waar is die, ik ga niet zeggen een omzwaai, want het buurtcomité werkt ook nog. Ja. Maar van waar, vanuit ja, welke constatering van welke noden die uitbreiding?
Dat is heel geleidelijk aan begonnen. Ik was al een poosje daarmee bezig. Ja, ik was 10 jaar getrouwd, bijna toen de eerste kindjes kwamen. En dus veel van mijn vrienden brachten hun kleertjes naar mij en zo. Voor mijn kleine kindjes, maar die kon ik nog niet echt gebruiken. En toen wist ik wel aan mensen met noden die dat heel goed konden gebruiken. Dus ik was al een hele poos bezig van de grief uit te delen. En ik zag dat er dan grote tekorten waren. Dat je niet kon voldoen met een paar zakjes kleren voor zoveel gezinnen die het moeilijk hebben. En toen heb ik aangevraagd voor het sociaal comité te starten.
Mm-hmm.
En hebben ook deels de naam van het Veldstaat buurtcomité overgenomen. Ook al, aan de ene kant is het niet goed, want het slaat niet op de Veldstraat. We wonen er alleen maar. Maar aan de andere kant was voor de naambekendheid. Ze kenden Yvette, ze kenden mij. En daarom hebben we die naam een deel overgenomen. Het is ook ander briefpapier, het is volledig een ander comité. En ja, zijn we dan verder en verder daarmee gegaan. Ondertussen zijn we al zo ver dat het boven ons hoofd aan het groeien is. Gelukkig hebben we na een poos een samenwerking met Marie-Paul van Landuit aangegaan. En dan natuurlijk een fantastische vrouw, moest maar niet hebben. Ja, dat was al lang gedaan met ons comité. Ongelooflijk welke berg werk dat ze verzet.
Uh-huh.
Er is ook heel veel werk voor mensen te helpen. Het stopt niet. Uh-huh. Het stopt gewoon niet.
Wat ik mij afvraag aan de luisteraar waarschijnlijk ook. Als je gewoon hier in onze regio rondrijdt, dat mag Maldegem zijn, dat mag het omliggende zijn, dan zie je eigenlijk geen nood op straat. Dat is allemaal mooie wegmoffeltje. Je zou de indruk kunnen krijgen dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Dat wij hier in een zeer welvarende regio, welvarend gewest wonen. Mensen komen daar blijkbaar niet zo mee naar buiten. Hoe komen jullie aan, welke soort antennes hebben jullie om dan toch die noodsignalen, die niet zomaar zichtbaar worden uitgezonden, om die toch op te vellen? Want vooraleer je kunt bijspringen, moet je toch eerst weten waar de nood zich situeert. En ik kan mij ook voorstellen dat mensen daar niet zo graag mee naar buiten komen, dat men daar niet mee te koop loopt, dat men dan zelfs probeert een beetje weg te steken voor de omwonenden. Dat...
Ja, zeker. Hè? Vooral in Maldegem, die zijn enorm beschaamd.
Maar. Hoe vinden jullie ze?
Meestal zijn dat familieleden, vrienden of buren, die ons een keer een seintje geven. Dus een keer naar Marie-Paul of een keer bij mij binnenspringen van, het gaat daar niet zo goed, kun je een keer gaan kijken. Maar de noodlijn zelf, ik denk toch nog maar 5% ten hoogste naar onszelf toegekomen is. Tosjan Wees stuurt ook mensen door.
Mm-hmm.
En de mensen die het moeilijk hebben, Die komen niet zelf. Want die zijn er zo beschaamd in. Een keer, ja, ik contacteer ze dat schriftelijk. Want we willen niet als opdringerig beschouwd worden.
Uh-huh.
En dan, ja, dan volgt er meestal wel een hulpverlening uit. Maar we hebben ook mensen die zeggen, ja, nee, mijn familie zal mij wel helpen. Tot daar, ze zijn vrij, we kunnen het maar voorstellen.
Uh-huh.
Dat. Maar meestal zijn de antennes mensen die ons contacteren van, ik heb ons daar een keer te gaat en niet goed.
Uh-huh. En wordt dat aanbod van hulp meestal aanvaard en dank afgenomen? Of heb je ook de trots van mensen die zeggen, och nee, Marie-Paul, jij mag gerust in het gesprek bijspringen hoor.
Ja, dat wordt heel goed opgevangen. En de mensen zijn allemaal heel content dat ze geholpen worden. Dat lijkt van wie. Dat is normaal. Het OCW stuurt door, dan geven we mensen kleren, eten, van alles. Wat we zelf hebben, geven we door.
Dus jullie zijn ook lid van de Sociale Raad. Dat betekent dat je ook via andere kanalen, via andere organisaties, kunt mensen doorgestuurd krijgen. Ook van, als ik u goed versta, van het OCMW.
Ja, maar dat doen ze nog niet zo lang. Maar we zijn wel blij dat ze mee begonnen zijn. Maar ze moeten ons natuurlijk ook kennen en weten wat ze aan ons hebben. Ze kunnen niet zomaar mensen doorsturen naar een organisatie die niet echt veel bekendheid heeft.
Mm-hmm.
Maar nu blijken ze ons toch genoeg te betrouwen voor de mensen door te sturen.
Mm-hmm.
En de samenwerking klinkt goed.
dat gaat heel goed.
Ja.
Dat gaat heel goed. En de ene zegt het ook tegen de andere. Dat is normaal, hè. Mm-hmm. Daar kun je wat krijgen, die mensen hebben wat. Ze doet veel. Had ik je gaan kijken voor kleren of het een of het ander. Of er is daar nood. Of wil je daar een keer binnenspringen. Het een of het ander kun je daar misschien doen. Mm-hmm. Dat is heel positief, hoor.
Wat jullie dan precies doen, dat gaan we dan na half elf even vernemen van jullie. Ik wou ook nog vragen, mensen die in de problemen komen, hoe komt dat? Jullie hebben daar eigenlijk in de loop van jullie werking en jullie intense samenwerking met mensen toch wel een zeker zicht op gekregen. Een mens geeft zijn eigen lot niet altijd in de hand. Wat zijn zo de belangrijkste aanleidingen waardoor mensen plots in een diep zwart gat kunnen vallen? Welke factoren spelen daar allemaal mee?
Ik vind dat vooral grootste deel ziekte, medicijnen en van die liditeit zijn. Dan tot de baar schulden zich opstapelen. Alimentatie, ja oké, op papier. Maar als je niet daadwerkelijk in handen krijgt, dan zijn dat moeders lekker met 3-4 kindjes die heel diep in de problemen zitten en dan we dan een heel stuk vooruit helpen. Maar vooral echt medicijnen, ziekte, iemand die een mooi huis staan heeft, maar door een ongeval bijvoorbeeld niet meer kan dag en nacht gaan werken, ik zeg nu iets, voor de boel verder betalen.
Dus zelfs een mooi huis, een mooie villa van buiten, betekent nog niet dat er binnenin geen problemen
zeker,
kunnen zijn.
Zeker niet. Dat ervaren wij regelmatig. Dat kunnen, en elke baas zit hier met een baksteen in de maag. En ze gaan er ook veel voor doen. Maar natuurlijk, als er dan iets gebeurt, dan kan het plotseling moeilijk worden. En dan zeggen we niet tegen de mensen, verkoop dit of dat. Je hebt het niet te kort, maar dan helpen we ze.
Nu, wij schijnen toch in een verzorgingsstaat te leven met allerlei voorzieningen, ook financiële mogelijkheden naar terugbetalingen en zo. Maar blijkbaar volstaat dat toch niet als de nood echt hoog is en als de kosten echt voor medische verzorging echt hoog oplopen. Dan is het toch nog eigenlijk elk voor zichzelf in zekere zin
financieel. Ja, feit wel.
U ziet mij kijken naar onze computers. Ik krijg hier de melding dat wij over een klein minuutje naar het nieuws gaan van 10:30. We gaan er even uit met nog een klein brokje muziek. Dan krijg je het nieuws. En daarna praten wij verder met onze twee dames.
I want some red roses for a blue lady. Mr. Flowers, take my order, please. We had a silly quarrel the other day. Hope these pretty flowers chase her blues away. Wrap up some red roses for a blue lady. Send them to the sweetest gal in town.
Koppige wolkenvelden kunnen ook deze voormiddag nog enige tijd voor sneeuw zorgen. Enkel in de kustzone komen opklaringen voor die zich langzaam uitbreiden naar de rest van het land. Het is vrij koud met maximaal iets onder of rond 0 graden. Geert van Assel met het nieuws van 10:30. De Amerikaanse president Clinton is zeker niet de vader van een zoon van een zwarte prostituee uit Little Rock, Arkansas. Het DNA van de nu 13-jarige jongen en van Clinton komt in de verste verte niet overeen. Dat heeft Time Magazine gemeld op zijn website. Daarmee komt een einde aan jarenlange speculaties en roddels dat Clinton 13 jaar geleden, toen hij nog gouverneur was van Arkansas, een kind zou hebben verwekt bij de vrouw. Vorige week leidde de roddel weer op toen de Amerikaanse media meldde dat de moeder, om haar gelijk te bewijzen, het DNA van haar zoon liet onderzoeken. Het DNA van Clinton is al bekend omdat de FBI het heeft vergeleken met vlekjes sperma op een jurk van Monica Lewinsky. Die codes bleken wel overeen te komen. In Colombia hebben rechtse doodseskaders de afgelopen 3 dagen meer dan 60 mensen omgebracht. In Kurumani in de provincie Cesar sleepten ze zeker 10 mensen uit hun huizen en schoten hen dood. Bij verschillende terreuracties in de noordwestelijke provincie Antioquia kwamen nog eens 50 mensen om. Onder de doden bevinden zich heel wat leden en sympathisanten van de linkse FARC-beweging. Tussen beide bewegingen was in de kerstperiode nogthans een staakt het vuren afgesproken, maar de FARC had op 27 december van het bestand gebruik gemaakt om het hoofdkwartier van de linkse AUK aan te vallen. AUK-leider Castano had toen gezworen de aanval te wreken. De FARC voert sinds donderdag vredesbesprekingen met de regering. In Kazachstan worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. Verkiezingen die vrijwel zeker door de huidige president Nazarbayev zullen gewonnen worden. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa zegt al bij voorbaat de stembusgang niet te zullen respecteren. Dit omdat Nazarbayev, een zware tegenkandidaat, na een administratieve fout heeft uitgesloten van de verkiezingen. De vroegere Chileense dictator Augusto Pinochet is in geldnood geraakt door de hoge advocaatskosten. Volgens Chileense kranten is Pinochets vrouw ijlings naar Chili teruggekeerd om familiebezit te verkopen. Sinds haar man half oktober aangehouden werd, verbleef zij bij hem in Londen. Pinochet zou meer dan 40 miljoen Belgische frank aan advocaten hebben kwijtgespeeld. Op 18 januari beslist het Britse Hogerhuis voor een tweede keer of de Chileense senator voor het leven onschendbaarheid geniet of niet. Dat was het nieuws, er is meer om 11:30.
Zo, en dat was Salvatore Adamo, die sloot naadloos aan op het nieuws van 10:30. Voor luisteraars die vandaag misschien een beetje later hebben afgestemd, wij zijn bezig met het actualiteitenprogramma Satelliet. Sinds meer dan 16 jaar uw vaste antenne op de lokale actualiteit. We hebben vandaag, zoals meestal, enkele gasten in onze studio. En dat zijn Maripool van Landuit en Daisy de Bonte van het Veldstraat Buurtcomité en het Veldstraat Sociaal Hulpverlenend Buurtwerkingscomité. We gaan nog even door met ons gesprek dat wij aangevat hebben net voor 10:30. We weten nu al dat er hier in onze regio ook heel wat noden zijn, dat het niet enkel in het verre buitenland is of in de oorlogsgebieden dat mensen honger hebben, dat mensen financiële problemen hebben. Ook bij ons komt dat voor, hoewel dat zo'n beetje toegedekt blijft. Mensen komen daar ook niet graag voor uit. We hebben al vernomen nu hoe jullie toch aan de weet komen waar problemen zich kunnen situeren. Dan gaan jullie in actie treden, dan doen jullie voorstellen om bij te springen. De volgende vraag die ik me dan stel is, ja, van waar komen dan de goederen die jullie eventueel kunnen aanbieden? Het zij kleren, het zij ja, voedingswaren, kan dat ook? Want ook jullie moeten die op jullie beurt gaan inzamelen. Je kunt maar iets geven als je het ook zelf eerst krijgt, verwerft. Hè. Hoe gaat dat, Daisy en Maripool? Voilà, we gaan even de microfoon. Ik dacht al dat er iets niet klopte. Zo, nu zou jullie microfoon helemaal moeten aanstaan. Zeg maar, begin eens opnieuw.
We werken veel met advertenties in het plaatselijke weekblad hier, Vrij Maldegem. En daar doen we oproepen, omdat ons magazijn is niet al te groot. En we hebben graag up-to-date materiaal voor de mensen dat te kunnen doorgeven. Dus we werken heel veel met advertenties, waarin we oproepen doen van die maat van kleding hebben we nu echt acute tekorten aan. Of er is iemand met twee kleine kindjes en ze heeft nood aan de wasmachine. Wie geeft dat een keer voor ons? Mm-hmm. En zo komen aan heel veel berichten.
Mm-hmm. Zelfs van die grotere elektrotoestellen.
Ja, zeker.
Meubels en zo ook?
Ja, we zijn heel tevreden van al de meubelen dat we krijgen. Want het is fantastisch hoe dan de mensen nog aan ons denken. In feite dat ze het niet naar het containerpark doen of niet kapot zagen, dan we er altijd mensen kunnen mee helpen. Het is natuurlijk een heel groot werk van al de meubelen op te halen. Maar toch doen we het en trachten we met de mensen overeen te komen. Welke tijd en welke dingen dat we mogen doen.
Mm-hmm. Ja,
de man van die haalt het dan allemaal op. Of anders hebben we nog andere vrijwilligers die het allemaal gratis doen. En daarvoor willen we nog altijd iedereen bedanken.
Mm-hmm. Ja, nu over die stockageruimte heb ik ook al een en ander gehoord en gelezen. Dat is niet zo evident om hier in de regio aan een schappelijke prijs of zelfs liefst gratis zo'n voor jullie levensnoodzakelijke ruimte te krijgen, hè?
Nee, zeker niet. Op het moment hebben we iets ter beschikking gekregen van de gemeente. Het is al vrij klein en het is niet echt wat dat zou moeten zijn, maar we kunnen ons behelpen. We hebben al meermaals advertenties geplaatst voor aan een grotere ruimte te geraken. Er zijn wel een paar voorstellen gedaan, maar die kunnen we financieel niet halen. Dus we moeten wel blijven waar we zijn. Dat is al achter Huis Wallijn in het park.
Mm-hmm.
Maar de organisatie Rotaract, dat is een organisatie van jonge mensen die sociale doelen helpen. Die gaat voor een bepaald bedrag ons magazijn een beetje efficiënter inrichten. In plaats van borden voor de kleren op te rekken, zodat we meer plaats krijgen, die gaan ons daarbij helpen.
Mm-hmm.
Want dat is wel heel belangrijk dat je elke vierkante meter optimaal kunt benutten.
Mm-hmm. En geen leegstaande magazijnen of hangars of wat dan ook?
We hebben er al achter gesmeekt, achter gevraagd, nee, nergens te vinden. Nee. Mm-hmm. Of toch niet bij mensen die het willen vrijgeven.
Toch niet aangeboden.
Ja, ja, ja. Mm-hmm. En ook niet alles is bruikbaar, omdat de mensen hun anonimiteit willen altijd blijven waarborgen. En als je nu ergens, ik zeg nu wel, een magazijn in het midden van Malhem krijgt, of een loods op een boerderij, met iedereen dat je op tof komt, kunnen ze die mensen bekijken. Mm-hmm. En je moet ook nog een beetje opletten met wat dat je doet. Mm-hmm. Niemand wil er gezien worden als we hulp krijgen.
Mm-hmm. En hoe gaat dat dan? Jullie krijgen dan een vraag en gaan prospecteren eigenlijk waar er nood aan is.
Ja.
Dan gaan jullie bij de mensen aan huis even kijken? Of hoe gaat dat dan? Of komen de mensen gewoon bij jullie? Hoe doe je dat dan concreet?
Ja, dus ik zeg al eerst, hebben dat schriftelijk contact opgenomen. Ofwel telefoneren ze naar Mariupol, want zij centraliseert al de oproepen.
Ja, ja, ja.
En dan gaan Mariupol een keer gaan kijken. Mariupol doet meeste veldwerk, zal ik maar zeggen.
Ja, ja, ja.
En dan gaan we een keer kijken wat dat er juist behoefte is. En dan zoeken we samen met Yvette naar een oplossing. En wat dan het meeste kunnen geven en doen. Mm-hmm. Zo gaat dat in feite een beetje. Of ze kom ik bij Mariupol zelf langs. Maar meestal gaan Mariupol persoonlijk gaan kijken.
Mm-hmm.
Wat dat er juist scheelt.
Ja, ja, ja.
En een luisterend oor is heel belangrijk ook.
Ja.
En hier hebben de mensen niet alleen financiële nood, maar ook nood aan een luisterend oor.
Dat is het ook wel waarschijnlijk.
Zeker. Als ze bij verschillende organisaties afgestompt worden. Mm-hmm.
En het isolement kijkt waarschijnlijk altijd om de hoek, omdat je daar ook niet graag mee te koop loopt, dat is ook verstaanbaar.
Ja, zeker.
En daardoor kun je er dan eigenlijk ook eens je hart niet over luchten, omdat je het graag voor jezelf of binnen de kamer schouwt. Ja, even naar de microfoon.
Ze hebben eigenlijk weinig contact met mensen waarvan ze kunnen geholpen worden.
Mm-hmm.
Want iedereen zit een beetje in zijn genre. En ja, ze hebben allemaal nood. Is het niet aan het een, het is aan het ander. Ze hebben eten nodig, ze hebben dekens nodig, lakens, van alles.
Mm-hmm. Dat wou ik vragen. Wat is zo de top drie van de zaken waar je dan echt in bijspringt. Dus waar is er het meest behoefte aan?
De kinderkleren. Ja, omdat dat erop verslijt, tenslotte. Mm-hmm. En dat ze er ook uitgroeien.
Mm-hmm, zeker.
En ook soms bij mensen die ziek zijn, lakens, dekens, dat hebben ze allemaal veel nodig. En we weten ook soms wel van sociale helpsters dat er hier of daar nood is. En zij komen dan ook om dingen, een brief, voor mee te doen naar die gezinnen.
Mm-hmm.
Dat gebeurt ook heel veel. En veel ondergoed en al. Maar mensen die het zich niet kunnen permitteren. Of die ziek zijn, die niet weg kunnen. Ja.
Mm-hmm.
Van alles.
En dan zijn die bejaardenhelpsters, die gezinschap. Ja. Dat is eigenlijk zo'n beetje de go-between. Een beetje de leveranciers ook. Waardoor dan ook het in meer anonimiteit en meer discreet kan gebeuren allemaal.
Ja.
Het is dus niet zo dat daar een grote vrachtwagen of een kamionette van jullie moet komen lossen, want dat zou nogal in het oog springen, denk ik.
Onze naam staat er zelf niet op. Niemand weet al. Mm-hmm. We dragen geen herkenbare kleding. We zijn maar gewoon een vrouw. En kan niemand niet weten als we ergens buiten gegaan zijn wat er dan juist gebeurd is.
Ja, dus
we hebben nog echt veel nood aan bepaalde dingen.
Ja,
zoals zeep, mensen die ziek in hun bed liggen. Ze worden ook graag ook met een goed stuk zeep gewassen, ook al kunnen ze het niet meer permitteren. Toiletartikelen, die mogen open zijn. Flesken op de kolonie voor een keer een gezichtje te deppen of zo. Ik zeg, die spullen mogen open zijn, dat geeft niet. De bejaardenhelpers kunnen ze gebruiken, dat maakt niet uit. Speelgoed ook, daar hebben we ook nood aan. Want ik zeg, alles, die zaken voor de kinderen, die vliegen de deur uit. Dat kunnen we bijna niet meer bijhouden. Vooral, iemand gelijk van onze leeftijd, als je geen bloedje hebt, volgend jaar draagt hij dat bloedje nog, maar een kind groeit eruit.
Ja.
En de ouders willen ook hebben op school dat de kinderen niet uitgelachen worden, dat ze mooi lopen.
Mm-hmm.
Dus dat is, dat vliegt wel bij onze deur, die kinderspullen. Ja.
Je zou je zo afvragen, Mariupol, en misschien, jij bent iets ouder, misschien heb jij nog zicht op de tijd van vroeger, maar waar blijven de familieleden en de vrienden en zo? Vroeger was er waarschijnlijk sowieso al een groter vangnet voor die mensen. Hè. Is het niet zo dat mensen toch meer individueel, dat die gechte gezins- of familiebanden en zo, dat toch wat losser geworden is dan vroeger?
Ja, de mensen, de televisie heeft daar natuurlijk heel veel mee te maken. De mensen komen zoveel niet meer samen. En ook de mensen zijn allemaal egoïstisch geworden. Mm-hmm. Ik en anders niemand. En als ik het maar goed heb, dan moeten we zien dat een ander zijn plan trekt. En wij zijn juist andersom.
Mm-hmm.
We kunnen altijd de mensen in het staat van het mogelijke helpen.
Mm-hmm.
ook met een beetje eten. Hetgeen dat we krijgen, geven we terug weer weg.
Mm-hmm.
En we zijn altijd overal welkom.
Mm-hmm.
Maar van voeding zijn we niet echt gespecialiseerd. Daarvoor is in feite HAVA hier in Maldegem. Wij krijgen ook heel, heel weinig van voeding. En dat dragen we dan juist naar de mensen die niet mobiel genoeg zijn voor zelf naar HAVA te gaan. Maar ik zeg, die van HAVA doet enorm mooi werk. Dus de mensen die niet mobiel genoeg zijn of echt te beschaamd, die krijgen van ons wat voeding, die we meestal zelf financieren, Paul en ik. Of waarvoor we ook bloemen verkocht hebben voor die te kunnen aankopen, de voeding. Dus maar op voeding zelf zijn we niet echt gespecialiseerd. Dus meeste kleding, speelgoed, zeg maar van alles.
Jullie doen dat allemaal met een groot en warm hart. Is de voldoening dan ook navenant? Want soms hoor en lees ik wel eens in jullie teksten dat je soms toch ook wel eens op je tanden moet bijten. Het is niet... En niet iedereen of niet alle mensen kijken zo positief aan tegen dergelijke initiatieven. Ook dat kom je wel eens tegen, hè?
Jazeker.
Kun je daar eens zonder namen te noemen, maar wat zijn zo de dingen die je tegenkomt waardoor je dan even toch wel je vragen gaat stellen bij al het werk dat je dan idealistisch en gratis en zo doet?
Ik denk dat de mensen niet echt besef hebben van hoeveel werk dat erbij komt. Ze zien niet dat je pas om 12 uur in je bed kruipt en 's morgens vroeg er weer uit. Maar ze zijn wel zo vriendelijk voor te zeggen dat je dat, die organisatie enkel maar doet voor je zakken te vullen bijvoorbeeld. Of voor je kinderen te kleden, wat dat helemaal geen waar is. Dat is zeker geen waar. Maar dat zijn ze wel zo goed voor, ja. U proberen te gronden te trekken. En wij hebben geluk dat we... samen, Yvette is mijn vriendin, Marie-Paul kom ik ook enorm goed overeen. Dat we elkaar een beetje de moed er blijven inspreken, want anders, ik had al lang gestopt. Ik zou het niet blijven aan kunnen, zeker niet. Ik heb al 10 keer gezegd van ik stop ermee en 11 keer verder gedaan. Dus het is niet altijd, soms weegt positieve niet op tegen het negatieve. Maar je hebt altijd mensen, hoe dat komt, ik weet niet, zijn ze nu jaloers of wat dan ook. Maar jaloers van al dat werk moeten ze niet zijn, ver van. Maar nee, het is zeker niet allemaal roze geur in maneschijn, zeker niet. En van de mensen die je had, soms krijg je een keer een kaartje om te bedanken, of een bloemetje, of een stukje taart, dat hoeft allemaal niet. Dankbaarheid. Ik zeg altijd, als ze een schuld vragen, zeg gewoon, mevrouw, zegt dank u, dat is genoeg. Maar voor hetzelfde geld kwam ik ook mensen tegen dat ik geen goede dag meer van krijg. Dat ik zeg, heb ik een hele auto gerief mogen ophalen bij ons? Is dat uit schaamte? Ik weet het niet. Maar soms krijg je gewoon geen goede dag meer.
Een beetje stank voor dank.
Ja, ja.
Zal van
dat gebeurt, ja. Dat gebeurt.
Het zal van alle tijden zijn, zeker.
Ja.
Marie-Paul, jij lijkt dat zo'n beetje meer te relativeren, maar ja.
Ja,
je hebt misschien ook al wat meer ervaring en je kent het klappen van de zweep van de mensen misschien al wat
meer. Ik heb al lang de wel gedaan en ik zeg altijd, de mensen die we helpen zijn over het algemeen in grote lijnen bekeken wel dankbaar. Maar er zijn altijd anderen en voor die laten we ons zeker niet afschrikken van voor te doen. Dat is normaal. En mijn steunen die krijgt, ik weet welke, dat ze een keer aan de telefoon aan het zeggen, ben je dat of dat tegengekomen, maar ik steun haar als ze doet voort. En we zijn ook niet van plan om uit te schieten.
We hebben elkaar hard nodig.
Nodig, ja, dat is het feit.
We hebben alle drie elkaar hard nodig, want anders zou ik dat niet blijven volhouden.
Ook vanuit, ja?
Nou, ik heb zelf ook een jong gezin, dus je hebt ook al, je zorgen binnen in je gezin. En dan moet je dat anders er nog bij nemen. En dat lukt wel allemaal, maar je hebt echt elkaar heel hard nodig voor vol te houden.
Jullie kunnen ook steun gebruiken. Je hebt het al gezegd, materialen die kunnen bij jullie terechtkomen. Het is ook niet zo dat andere organisaties, geledingen in onze samenleving, middenstandsmensen en zo, dat die altijd zo staan te springen om bij te springen. Hè. Misschien levert dat ook niet de reclame of de publiciteit op die je dan wel hebt. Als je bijvoorbeeld investeert in het steunen van sportploegen of wat dan ook, kloppen jullie soms te vergeefs aan deuren?
Heel vaak. Dat komen wij vaak tegen. Dat is liever, de voetbal steunen in plaats van een sociaal project. Misschien, dat er meer publiciteit uithaalt, dat kan wel. Maar wij, Yvette en ik rijden altijd in de vakantie een hele dag rond voor sponsors te zoeken. En veel komt daar niet uit. Dan moet je ook een hele dag een babysit hebben voor rond te rijden en te zoeken naar geld. Of tombla-prijzen, dat kunnen wij zo goed gebruiken. Anders moeten we ze ook allemaal aangekopen. Het is toch ook de tombla die we elk jaar doen, die een heel deel moet kunnen betalen. Voor te kunnen blijven verder bestaan. En heel veel moeten we vergeefs op de deur kloppen. Echt waar. Of onbeleefd behandeld worden. We hebben nu een bloemenverkoop gedaan. In november was dat. En... Ja, we komen ook tegen dat ze zeggen, we gaan de hond achter u aansturen. Als je heel beleefd aanbelt ze te vragen voor een bloemetje te kopen. Dan zegt, waar zijn we nog gebleven? Met wat zijn we bezig? Maar jammer genoeg hebben we niet veel vrijwilligers om ons daarbij te helpen. Want daarvoor zou ik ook een oproep willen doen. Voor vrijwilligers die ons willen helpen, bijvoorbeeld met alle soorten zaken. Voor te sorteren hebben we vrijwilligers genoeg. Maar het zijn nog zoveel andere dingen die moeten gedaan worden.
Ik denk het net als ik dat allemaal hoor, want men ziet altijd maar het topje van de ijsberg. Ijsbergen van elk initiatief, dat is met alles zo. Hoe kunnen jullie dat blijven doen met amper enkele mensen die dan ook nog een eigen gezin hebben en zo? Denk je niet dat je echt gaat moeten trachten te werken naar uitbreiding, naar meer omstaanders die echt meedoen? Om dat op termijn op een goede manier te kunnen volhouden, want het breidt uit, je houdt dat ook niet tegen.
Zeker niet. We proberen dat wel, maar we trachten er ook altijd naartoe te streven dat dezelfde harde kern de hulpverleningen doet. Dus we kunnen wel mensen gebruiken voor het helpen sorteren, daar hebben we zich nu al een paar aan geboden. Maar er zijn ook zoveel nevenactiviteiten. Ik zeg, we moeten die tombola prijzen overal aan de winkels hun oren gaan zagen, zeg ik maar. Voor wat prijzenkens te hebben. En we moesten we iemand hebben die ons daarbij helpt. Mm-hmm. Of voor financieringsprojecten te zoeken of zo. Want de hulpverleningen zelf moet je met een harde kern doen. Want er mag niets naar buiten toe lekken. Mm-hmm. Als je anonimiteit waarborgt, moet je dat ook doen. En met hoe meer mensen, dan je ook namen te kennen geeft.
Hoe groter de kans op plekken.
Ja, hoe groter de kans op plekken is. Want de een zegt, hey, heb je dat nu al gehoord? En dat moeten we zeker blijven vermijden.
Mm-hmm. We gaan straks nog eens een paar adressen of een telefoonnummer geven. Misschien vooraleer dan aan afronden te gaan denken, want het is 10 voor 11 geweest alweer. Een nieuw initiatief weer heeft het licht gezien. Dat heeft te maken met babysit. Je hebt het daarnet voor je eigen situatie al vermeld. Vertel daar eens iets over nog.
We hebben een jaar of 2 geleden ook dat al een keer gedaan, maar nu gaan we dat op grotere schaal doen. Dat is een babysitgroep dat we oprichten. En via advertenties ronselen we meisjes die zich kunnen komen aanmelden. Daar hebben we eerst een persoonlijk onderhoud mee. Er vallen er al bij af. Daarna contacteer ik de school. En daarvan kom je heel veel te weten op een objectieve manier van te betrouwen of niet. En dan pas worden ze op een lijst vermeld. En die lijst wordt dan doorgegeven gratis. Aan moeders die babysitters nodig hebben. En die gaan we ook bij kind en gezin leggen. Het is nog helemaal niet afgewerkt. De verzekering is nog niet afgerond. Maar tegen volgende maand zou die moeten klaar zijn. En dan kan iemand die babysitters nodig heeft, die gratis bij ons komen afhalen. En wij staan wel garant voor de meisjes die op de lijst vermeld staan. Ze hebben allemaal een goede check-up gehad. En toch een beetje nagepolst. Want een kind is iemands kostbaarste bezit. En daar laat je niet zomaar iemand naartoe gaan. En toch moeten de mensen er ook een keer kunnen uit zijn, of een keer boodschappen doen. Een babysit zijn heel belangrijk. En dat vind ik toch zelf.
Oké, ik denk dat we daarmee zo'n kort, maar duidelijk overzicht hebben gegeven van de werkzaamheden, de activiteiten die jullie ontplooien in enerzijds het Veldstraat Buurtcomité en anderzijds het Veldstraat Sociaal Hulpverlenend Buurtwerkingscomité. Dat is wel een hele mond vol.
Ja, een hele mond vol.
Ik realiseer het me net. Wat wij misschien toch nog even moeten zeggen, we hebben het nu vooral gehad over de hulpverlening aan de verborgen armoedeproblemen in eigen regio, maar jullie gaan toch wel ook iets verder. Moeders voor Moeders bijvoorbeeld. Ja. Daar hebben we het nog niet over gehad. Jullie steunen ook initiatieven buiten de streek, hè?
Ja. Elke maand hebben we een nieuw nevenproject in feite. De mensen hier in eigen streek hebben altijd voorrang. Op mooiste gerief. Maar elke maand loopt er een nevenproject. Dat is al Pater Bral geweest. En nu was dat Moeders voor Moeders. Maar daar kan Marie-Paul daar wel meer uitleg voor geven.
Wat is dat precies, Marie-Paul?
Moeders voor Moeders is een organisatie van Antwerpen die zorgt voor kindjes van 0 tot 12 jaar. Die moeders hebben dus, zijn alleenstaande met kindjes en hebben bijna niks ook. En ze mogen altijd naar die organisatie gaan voor hun kindje te wassen en een warme maaltijd te geven. En dat kunt je steunen met €450 per maand te geven. Te storten dus op een rekening van Moeders voor Moeders. En die mensen hebben ook altijd veel kleren nodig voor kinderen, jassen, van alles. En daar zorgt dan de helpende hand voor dat het allemaal terecht komt. En die mensen vervoeren dat van Diksmuiden naar Antwerpen. Die mensen doen er ook heel veel voor.
Woensdag is er vertrokken. Woensdag is er een vrachtwagen vertrokken naar Hinter. Na een hele maand advertenties geplaatst en opgespaard en verzameld. En woensdag is dat vertrokken naar die mensen. We hebben onlangs ook een oproep in de droomfabriek gedaan. Ja, ja. Dat ze heel veel spulletjes nodig hebben. Want ze hebben dan wel regelmatig een baby-explosie. Dat de mensen niet, ja, bijna niet zelf kunnen voorzorgen.
Ja, ja, ja. Oké, misschien tot besluit nog even contactadres. Waar kunnen mensen terecht als zij op welke wijze ook willen bijspringen met het aanbrengen van materialen, kledij, huisraad, voeding, of met het zich aanbieden om een handje bij te steken bij jullie activiteiten? Hoe kan men jullie bereiken? Waar kan men terecht? Hoe doet men dat?
Men kan voor de beide comité's Yvette Klaes bezoeken. Die woont in de Velstraat 25. Zij behartigt de belangen van de beide comité's.
Uh-huh.
Voor administratie en boekhouding kunnen ze terecht in de Velstraat 67. Dat is bij mij dus. En met de noodoproepen kunnen ze terecht bij Maripol en ook bij, voor andere dingen op 050 71 36 56 in de Marsstraat nummer 22.
71 36 56
ja,
Marsstraat 22. En Maripol knikt bevestigend. Trouwens, voor de mensen die het bericht of die het nu niet kunnen noteren, dat telefoonnummer, dat draait ook mee bij Familieradio tussen de andere programma's door. Een paar keer per dag hoor je dat allemaal wel omgeroepen, dus je kunt er zeker nog aankomen. Zo, ik denk dat wij het hierbij kunnen laten. We zijn door onze tijd heen. Ik heb nog twee berichten bedankt. Maripol bedankt, Daisy, voor jullie toelichting en dat het verder goed gaat met jullie organisatie.
Ja, dat hopen we.
Dank u wel.
Oké, dan draai ik me weer even hier naar het front van ons mengpaneel. Ik had gezegd dat ik nog twee kleine berichtjes had. Even zeggen dat tijdens het eerste kwartaal de leeszaal van ons gemeentelijk archief toegankelijk is iedere woensdag namiddag van 13:30 tot 16:30, behalve op 13 januari. De leeszaal is eveneens om de 14 dagen afwisselend open op vrijdagavond van 4:00 in de namiddag tot 7:30 en ook op zaterdagmorgen van 8:30 tot 12:00. En dat is dan dus om de 14 dagen. Eventuele wijzigingen worden in de leeszaal geafficheerd en in het plaatselijke weekblad onder gemeentelijk nieuws vermeld ook. En dat is dan weekblad Vrijmaldigem. Daar lees je trouwens ook zo nu en dan onze aankondigingen van onze programma's in. En dan bij uitstek ook van het magazine Satelliet. Het is dus zo dat wij niet altijd zo lang op voorhand bij voorbaat weten welk onderwerp wordt aangesneden. En dan is het uiteraard ook niet mogelijk om dat te gaan aankondigen. Daarvoor moet je echt maar eens luisteren. De zondagvoormiddag van 10 tot 11 naar dit eigense programma. Ik heb er nog iets te melden. Dat is dat er op zaterdag 30 januari in jeugdhuis Beukenhof de Eeklo een technofuif plaatsvindt. El Futuro door Pascal M. en Jochen L. Dan met een aantal namen die mij niet zoveel zeggen, maar goed, de insiders die zullen daar dan toch wel aan hun trekken komen. Zaterdag 30 januari in Jutgeus, Beukenhof. De toegangsprijs bedraagt 150 en 200 frank. Vanaf 20:00 gaat die Techno 5 El Futuro daar van start. Daarmee ronden wij af, luisteraars. Nog even ons contactadres: Patrick Vermeer, Veldstraat 57, de Maldegem, of Jan van der Werf, Wierdenlaan 17. U kunt bij ons terecht voor het binnenbrengen van allerlei aankondigingen van wat voor activiteiten ook. Ook voor tips of suggesties voor nuttige bijdragen, programma's waar wij dus een of ander onderwerp kunnen aansnijden. Ook daarvoor houden wij ons aanbevolen. Nog een fijne zondag en tot een andere keer.